Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Geweldloze Podcast. En vandaag hebben we een superleuk onderwerp. Ik zit hier weer met Ilse.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
In dit geval. Ilse.
Ja, in ons geval.
Ja.
Hoe is het met jou? Waar gaan we het vandaag over hebben?
Oh, de drama-driehoek.
Oh, dat vind ik zo leuk.
Ik ook.
Dat vind ik echt heel leuk.
Ik ook.
Maar eerst, first things first.
Ja, nou ja, om over de drama-driehoek te spreken. Nou, ken je dat? Jij bent wel jonger dan mij, hè? Jij bent 4,5 jaar jonger.
Oh, dus precies, tot op nou een paar half jaar ook.
Ja.
Dat zegt ook iets.
Nee, ik word 50 aankomend jaar. Good to know.
Ja.
Dus ik ben 49,5. Nou, dat je dan in mijn hoofd, als ik te lang slaap, ik hou heel erg van slapen. Ik hou ook heel erg van uitslapen. Maar als ik te lang slaap, wat goed is voor mijn lijf blijkbaar, dan krijg ik van die dikke ogen. En dus ik dacht vanmorgen, ik blijf nog even liggen. En toen heb ik dus, ik heb zo'n horloge dat dan bijhoudt. Dus ik had volgens mij ruim 9 uur geslapen. Voor mijn lijf is het goed tussen de 7 en de 8 uur. En ik zat op 9,5 uur. Heerlijk. Maar dat je dan opstaat, dat je denkt, lekker geslapen. En dat je dan van die dikke ogen hebt. Heb jij zeker nog niet, hè?
Nee.
Had ik ook niet toen ik jouw leeftijd had. Vroeger. Maar dat je dan echt denkt, wauw.
Maar ik drink ook niet.
Oh, maar ik ook niet altijd. Gisteren ook niet.
Oh, oké. Dat heb je ook als je niet drinkt.
Ja, dat maakt niet uit. Nee, bij mij zit dat echt in. Ik heb alles al getest. Bij mij zit het in slapen. Ja, dus ik moet echt de wekker zetten. Ik mag niet meer eigenlijk. Ik mag wel. Maar niet meer dan eigenlijk max 8 uur.
Oh.
Maar 7,5 uur.
Is het beste.
Ja. En eigenlijk 7 uur. Dan zegt mijn horloge slaaptastisch.
My god.
Ja, ik zie het dus aan mijn gezicht. Dat is toch erg?
Ja.
Oh man.
En wat doe je daar dan tegen?
Ja, dan ben ik blij dat wij geen beeld hebben vandaag.
Oh ja, dat bij. Wij lekker. Ik zie het nu niet.
Nee.
Niet
het trekt dan gedurende de dag trekt het bij.
Het is middag.
Ja, het is nu middag, dus dat is goed. Ja, en dat je dan ook, dat zei ik net, gisteren was ik bij de kapper. Gisteren dacht ik, leuk. En vandaag denk ik echt, te kort.
Terwijl ik denk, wat zit je haar leuk?
Nee, te kort.
Oh ja.
Nou, dat in combinatie met dikke ogen. Nou, dan stap je zo naar het raam met driehoek.
Ja. Ja.
Dus zo begon eigenlijk mijn dag.
Maar met een klein raam in een drama driehoek.
Ja, bijna
stappen.
Wel.
En welke kant sta je?
Nou, toch een beetje een slachtoffer. Maar ik ben dan ook wel. Denk van, ik kan mij het eigenlijk schelen. Dus ik stapte ook heel snel uit.
Ja.
En denk, ik ga alleen maar naar jou. En verder zie ik niemand.
En ik hou toch wel van je.
Ja, dus
hoe je er ook uitziet.
Allemaal prima. Maar dat je er dan heel even.
Oh ja.
Daar kan ik dan echt wel even van balen.
Ja. Maar ook waarom?
Ja.
Waarom word ik nou wakker met dikke ogen?
Ja, dat je dan jezelf vergunt om langer te slapen. Nou, dat doe ik zo ook nooit meer. Nooit
nee,
meer.
Nee, weet je wat jij moet doen?
Nou.
Dat gekke horloge afdoen. Dat helpt.
Nou, dat zegt niks over mijn dikke ogen, hè?
Nee, maar slaaptastisch.
Ja, dat is een grap.
Nee, het is echt heel verdrietig dat een horloge jou moet gaan vertellen dat jij lekker hebt geslapen.
Ja, ik slaap altijd goed.
Ja,
nee, ik slaap altijd goed, alleen het is te lang. Mm. Dat trekt mijn lijf niet.
Ik vind het interessant. Ik spreek je over 4,5 jaar.
Ja,
spreek
schrijf het op.
Ben ik heel benieuwd of ik dat ook heb. Nee, ik heb ook wel eens dikke ogen hoor.
Ja,
van het huilen.
Ja. Van andere drama's.
Van andere drama's.
Oh ja, maar ik huil nooit. Dus ik heb alleen van slapen. Misschien moet ik vaker huilen dat de vocht uit mijn hoofd gaat.
Ja, dat wil ook wel eens.
Nee, ik huil wel eens. En jij, hoe is het met jou?
Ja, ik wilde een voorbeeld even opzoeken. Die had ik opgeschreven, maar ik weet het niet meer.
Hoe het met je gaat? Wil je dat even opzoeken?
Nee, met mij gaat het hartstikke goed. Nee, ik wilde een voorbeeld opzoeken wat ik met een van mijn kinderen had meegemaakt. Dat ik dacht, dat is leuk om te delen. Maar dat doe ik dan in de volgende podcast.
Is goed.
Ik ga nu vertellen hoe het met me gaat. Ik heb een enorm groot raam. Want ik kom net uit Parijs.
Ja, goed man.
En toch een klein linkje met verbindend gezag. Wij hebben onze kinderen alleen thuis gelaten. Niet iedereen bellen. Nu niet naar veilig thuis gaan bellen. Nee, 18 en 14.
Ja.
En,
moet kunnen, technisch gezien.
Zeker. En dat is per elk kind anders natuurlijk ook. En in te schatten voor iedereen aan zich natuurlijk. Maar onze kinderen bleven dus van maandag tot en met woensdag alleen thuis. Het is herfstvakantie, dus ze hoefden niet naar school. Wij dachten dat is handig, want anders komt de druk van op tijd opstaan en al die spullen regelen en de hond en de kat. Want dat hoorde erbij, de hond en de kat.
Ja.
Uitlaten, eten geven, verschonen, dat soort dingen, koken. Dan hun eigen persoonlijke hygiëne. Moesten ze zelf maar even kijken wat ze daarmee gingen doen. 3 dagen, ik ben er toch niet. Ik ruik toch niks. Maar het is verbaasinwekkend goed gegaan.
Ja, fantastisch.
Ik had een klein beetje samengeknepen billen toen we weggingen.
Ja, snap ik. Ik
vertelde dat net ook aan jou. Want ja, dan is Oots toch nog maar 14.
Ja.
Maar 14 en al 14. En ik heb dus zo'n jongen die heel veel zelf regelt en heel veel kan. En dan ineens denk ik toch, oei. Maar... ja, 14. Dat is best jong. Maar met een zus van 18. En het is dus fantastisch gegaan. Otis heeft spaghetti carbonara gemaakt.
Hij heeft ook echt gekookt.
Oh, wauw. En ze hebben 1 avond pizza besteld. Prima. En 1 avond wilden ze dus gaan koken. Maar toen hadden ze stokbroodjes met kruidenboter alvast als voorafje gedaan. Nou, zo vol zaten ze ervan dat ze niet meer hoefden. Maar gewoon goed gegaan.
Oh, wat goed.
Met de hond en onderhandeld met elkaar. Ja, als jij dan het kattenvoer doet, dan doe ik Billy de hond 2 keer uitlaten. Nou, het is, ze kunnen eigenlijk dan veel meer dan je denkt.
Heel fijn.
Het was ook een beetje confronterend. Wil je die ook nog horen?
Ja, die vond ik ook heel leuk. Waarvoor belden ze eigenlijk, Marieke? Net al even inside information.
Cateautje belde.
18, hè? Mensen 18.
Ja, oh, schaam. Dit is echt een schaam.
Nee, dit is heel goed.
Dit is delen. Delen is dit.
Dit is open en eerlijk en transparant.
Ja, en een beetje schaam.
Tuurlijk.
Cateautje belde dus om te vragen hoe de vaatwasser aan moest.
Ja. Ik moest heel erg lachen.
Ja, lach maar. Ja, dus met andere woorden, dit kind heeft nog nooit in haar leven de vaatwasserknop aangezet.
Ja, wel in- en uitgeladen, begreep ik.
Ja, heel in- en uitgeladen.
Maar nooit aangezet.
Maar nooit, nee, nooit, want ze zei, wat moet er dan in? Ja, zo'n blokje, cateautje. En dan
moet je niet opeten, die moet je niet opeten.
Ja, en dan zet je hem aan en dan staat hij vanzelf op programma 3. Doe je de deur dicht. Het zei, hoe weet ik dan dat hij het doet? Moest Mark ook nog uitleggen. Oh. Als het lampje rood brandt onder de vaatwasser, dan weet je dat die aanstaat.
Oh, wauw.
18. Ja, dat is echt erg. Maar goed.
Dan kom je dan toch weer achter. Dan denk je, oh ja, nou dat hebben jullie altijd heel lief voor ze gedaan.
Ja, zoals Mark net zei. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje mijn schuld, zei Mark. Ja. Want ik wil eigenlijk dat zelf doen. Want ik ruim de vaatwasser altijd daarna nog een keer in zoals ik wil dat
hij. Ja, hij vindt dat hij zichzelf, dat hij zelf efficiënter inruimt. Wat ik ook snap. Mm. Snap ik ook.
Ja, dus ik zit er dus lekker bij. Parijs was fantastisch.
Heel leuk.
Ja.
Goed gedaan. En ook goed, hè, dat ik vind dat de ouders dat eigenlijk, in ieder geval de mensen in mijn omgeving, die doen dat trouwens best redelijk, maar heel veel mensen die doen te weinig dingen samen.
Ja.
En jullie gaan meteen naar Parijs een paar dagen, maar het kan ook al klein. Hè,
wij hebben een leuke relatiegebaar.
Ja.
Wij geven elkaar elk half jaar een concert cadeau van waarvan je weet dat de ander het leuk vindt.
Ja.
En dan ga je samen naartoe en dan gaan we samen eten. Dat is echt dat doen wij echt goed.
Ja, maar heel goed.
Ik hoor ook echt mensen die 15 jaar tijd nog nooit met z'n tweetjes een nachtje weg zijn.
Ja, ik hoor dat ook vaak. Of niet eens gaan uit eten samen. Mm. Of samen ergens naartoe gaan met z'n tweetjes. Je kan ook gaan wandelen. Het hoeft geen geld te kosten. Maar om echt even weer samen te zijn.
Ja.
Zonder kinderen.
Ja. En meestal is het toch, als jij dan even de hond uitlaat, dan doe ik even gauw nog het eten maken. Nee, ga samen wandelen, zou ik willen zeggen.
Ja,
ja nee, dus ja, dat klopt. Dat doen wij gelukkig wel.
Ja, mooi.
Maar
laat het een voorbeeld zijn.
Nou, maar dan wel met uitleg van vaatwasser als ze 6 zijn.
Ja. Ja, begin daar wat eerder mee.
Oké, okay, ja, drama driehoek.
Ja.
Oh, heerlijk.
Ja.
En dan doen we de volgende aflevering de winnaars.
Ja, hoe leuk is dat?
Ja, vind ik een goeie.
Dus als je eruit wil komen, dan zal je de aflevering hierna ook moeten luisteren. Ja, nee, de dramadriehoek. Hele korte intro. Wat goed is om te weten, de dramadriehoek is geen onderdeel van verbindend gezag en geweldloze zet. Dus laat dat gezegd zijn. Maar wel heel handig voor iedereen die praat met andere mensen.
Ja, dus überhaupt interacteert met andere mensen.
Ja,
want sommige mensen kunnen dit ook non-verbaal.
Ja, zeker. Dit kan ook inderdaad non-verbaal.
Ja.
Ja. Laten we nu even inzoomen op het verbale deel. Ja, maar non-verbaal zal er doorheen gaan. Maar de drama-driehoek die komt eigenlijk, is het een klein onderdeeltje van de transactionele analyse. Dus voor de mensen die denken, oh, hier wil ik meer over weten. Google transactionele analyse en of drama-driehoek, dan kan je daar heel veel over lezen.
Ja.
Dus dat als een side note. En vanuit die transactionele analyse, die gaan ervan uit dat, dat wij uit ego-toestanden bestaan.
Mm-hmm.
Nou, dus als je geraakt wordt, gewoon als ik, Ilse, gekwetst word of ik voel me geïrriteerd, dan spreek ik een van die ego-toestanden aan. En als je dus voelt dat je raampje kleiner wordt, ik denk dat dat wat mij betreft de combinaties met verbindend gezag. Als je voelt dat je geïrriteerd bent of boos of gekwetst of heel erg verdrietig, nou dan loop je een heel groot risico om in die drama-driehoek te stappen.
Oké, dus je zegt eigenlijk, raampje kleiner, je wordt geraakt en jouw emotionele toestand raakt bepaalde ego-toestanden vanuit de drama-driehoek gezien, zeg maar dan, hè?
Ja. Ja,
en die zijn? Die zijn?
Nou, dan heb je de drie kanten van de drama-driehoek. Mm-hmm. Dus het is echt gewoon een driehoek. Dus zou je even kunnen tekenen.
We zetten hem eventjes in de Instagram.
In de show notes.
En in de show notes.
Ja.
Zodat je hem kan opzoeken dat je het plaatje erbij hebt.
Ja, nou, je hebt een driehoek. De punt aan de onderkant, dat is het slachtofferdeel. Daar gaan we het zo over hebben.
Of teken even mee.
Teken even mee, ja. Teken een driehoek.
Voor de mensen
met
die
de punt naar beneden.
Ja.
Onderaan slachtoffer. Dan staat er rechtsboven de redder. En linksboven de aanklager.
Ja.
En wat goed is om te weten, het is een communicatiedingetje. Maar dit gebeurt echt heel erg, heel vaak per dag. Dat je hier onbewust instapt.
Mm-hmm.
Dus als je denkt, ik wil erin blijven, dan kan je beter nu stoppen met luisteren. Want ik zeg altijd, hoe meer je weet, hoe ingewikkelder het wordt.
Ja.
Het wordt niet per se makkelijker.
Maar, mm-hmm. Soms is het ook heerlijk. Heerlijk om even lekker te klagen.
Ja, dan zit je in die aanklager.
Ja.
Ja, ik zal even alle drie de rollen uitleggen.
Ja.
Je hebt de redder. En heel veel mensen, je hebt vaak een voorkeursrol. We gaan het zo hebben over die van jou en van mij. De redder is degene die dingen op wil lossen.
Mm-hmm.
Die heel lief is vaak, heel erg verzorgend, conflictvermijdend vaak. En de redder die vindt ook eigenlijk dat hij dat heel goed kan. En die wil ook nodig gevonden worden.
Ja, en ook een beetje, toch het ook een beetje beter weet.
Sowieso ook beter, ja.
En
de oplossing van de redder, die de redder zelf aanbrengt, zijn sowieso de beste.
Beste, ja. En wat jij ook altijd zegt, en daar hebben we het ook vaak over gehad, en als ik deze uitleg, vertel ik dat ook altijd. Niet onderschatten hoeveel mensen het lekker vinden om nodig gevonden te worden.
Ja,
en daar kunnen
zeker.
We ook een hele aflevering over vullen, waar dat vandaan komt, want... Nou ja, oké. 9 van de 10 mensen die in de hulpverlening werken, die luisteren nu, zullen dit misschien herkennen. 9 van de 10 hulpverleningsleerkrachten, nou heel die hoek, zit in de reddershoek.
Ja.
En 9 van de 10 keer omdat ze ooit voor langere of kortere perioden een zorgvervullende rol hebben bekleed.
Ja, een taak hebben overgenomen van een van de ouders.
Ja.
Parentificatie.
Ja, ja, nou maar ga door.
Ja, die redder die offert zichzelf ook graag op. Dus dat zijn allemaal kenmerken van de redder. En als je denkt, oh, dat is toch fijn, dan moet je dat blijven doen. Maar, nou, dat is de redder. En dan heb je de aanklager, linksboven, als je het plaatje voor je ziet. En die aanklager die legt dingen makkelijk buiten zichzelf. Dus die vindt dat de ander schuldig is, dat het fout is van de ander. Dus alle verantwoordelijkheid ligt bij die ander
mm-hmm.
en niet bij mij. Dus dat doet de aanklager. Vaak ook bozig of geïrriteerd, hè? Dan zit je nogal snel in die aanklagershoek. En je hebt het slachtoffer. En bij het slachtoffer, het zinnetje wat ik altijd zeg, ja, het overkomt mij altijd.
Ja.
Dus dat gevoel van, oh nee, nu alweer ik.
De aanklager, heel even terug naar de aanklager, hè? Die weet het ook beter.
Ja.
En het ligt aan de ander.
Ja, sowieso aan de ander.
Legt het, gooit het over de heg bij de ander. Hè?
Ja.
En neemt ook weinig verantwoordelijkheid dan voor eigen stuk. Hè? De ander moet vooral.
De ander moet
veranderen,
alles doen.
Die iets doen. Ja. Ja.
Het is de schuld van de partner, de organisatie, het kind.
Je baas.
De
ander. Oké, door naar het slachtoffer. Die
het slachtoffer, het overkomt mij altijd. Ik kan er toch niks aan doen. En bij de slachtoffer, die reageert ook vanuit een behoefte waar niet aan wordt voldaan. En die hoopt ook dat de ander dat ziet. Dus,
Kan je daar een voorbeeld van
Bijvoorbeeld iemand die dan heel verdrietig is of, mm-hmm. of zich eenzaam voelt, die kan dan heel erg zich eenzaam gaan gedragen. In plaats van dat die hulp gaat vragen, wil diegene dat ze dat de ander het ziet. Nou, eigenlijk, mm-hmm. die hoopt dan op een redder.
Mm-hmm.
En die vindt dan ook dat die hoopt dat die redder dat ziet. En dat die redder die wordt dan getriggerd en die gaat het dan oplossen of die gaat dan zorgen. Nou, dat is heel vaak wat er gebeurt met een slachtoffer.
Ja.
Dus, nou, je hebt
dus eigenlijk, ja? even weer de vertaling, ja? de slachtoffer neemt eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen stukken.
Nee.
Die legt het eigenlijk ook buiten zichzelf. Ja. En die neemt geen verantwoordelijkheid voor het oplossen van zijn eigen probleem. Die het overkomt, maar ik kan er niks aan doen.
Nee, ik kan er niks aan doen. Ja. Nou alweer.
Ja.
Ik altijd.
Het zal mij weer eens niet overkomen. Ja, ja, ja.
En wat interessant is van deze drie rollen, dus je redder, aanklager en slachtoffer, is dat het vaak in... Je kan dit ook in je eentje heel snel doen.
Ja, mag ik daar een voorbeeld van?
Ja, zometeen. Ja. Nee,
ik ben blij dat je zo'n structuur houdt in deze aflevering.
Een soort van, ik doe mijn best. Maar de slachtoffer die triggert dus een van die anderen. Dus Steven, je hebt een slachtoffer in je omgeving. Hè? Dat is een slachtoffergedrag. Hè? Iemand is natuurlijk niet in dit geval een echt slachtoffer. Maar wel die gedraagt zich of die voelt zich in die slachtoffer-ego-toestand. En die zoekt dan ook mensen op. Die zich aangetrokken voelen in die redder of in die aanklagersrol. Dus die redder die gaat de slachtoffer redden. Het slachtoffer blijft slachtoffer. Dus je houdt elkaar in stand. Die aanklager, als je een aanklager tegenover je hebt, dan kan je dus eigenlijk kiezen tussen die ander dan dus in dit geval, tussen de redder en het slachtoffer.
Mm-hmm.
Dus als iemand heel boos is, dan kan je reageren dat je het wil gaan fixen. Dus dan ben je die redder. Of je wordt er heel verdrietig van zonder dat je hulp gaat vragen en dan gedraag je als slachtoffer.
Mm-hmm.
Maar die aanklager blijft dan dus die aanklager. Want we zitten dan met elkaar in een patroon.
Ja.
En dat maakt dit, denk ik, heel interessant. Omdat het patronen zijn die we kunnen doorbreken.
Ja.
Wat wou je zeggen als voorbeeld?
Nee, ja, ik hang aan je lippen. Nee, ik vind het zo goed dat je me even de mond hebt gesnoerd.
Nou, ja.
Even de uitleg van de theorie.
Ja, nou,
ja, dus eigenlijk zeg jij, hoe zeg je dat? Je zoekt of je trekt mensen aan die de tegenovergestelde rollen kunnen vervullen voor jou.
Ja.
Dus als jij in de slachtofferrol zit, dan zoek jij, trek jij mensen aan die jou of gaan redden of die zich in beklag gaan daarover.
Ja. Ja, en als je het dan puur bekijkt vanuit, je kan het bekijken vanuit je relatie. Je kan het natuurlijk ook naar je kinderen toe voelen of naar collega's. Jij zal altijd het makkelijkst kiezen naar de rol die jou het beste past.
Ja, dus jij komt hier binnen en jij zegt, nou, mijn kapper heeft echt mijn haar verpest,
ja.
Slachtofferrol. En ik zeg meteen, ik vind het hartstikke leuk staan, redderrol.
Ja, ging jij het redden.
Ja, ik ging het redderen.
Ja.
Ja. Dus en in plaats van dat ik zeg, nou inderdaad, die kapper is inderdaad, wat een kutkapper. Ja, nooit meer naartoe gaan.
Ging je samen mee klagen.
Dan waren
we samen misschien wel aanklager.
Dan was ik aanklager en jij slachtoffer.
Ja, of ik ging dan ook mee klagen, dat kan ook.
Oh ja, ja, lekker met z'n tweetjes.
Ja.
Want dat kan dus ook, kan je ook met z'n tweeën in één hoek zitten?
Ja, als je samen aanklager bent, kan het ingewikkeld zijn als het tegen elkaar is. Dan krijg je gewoon ruzie.
Ja, ja, met elkaar.
Ja.
Maar stel dat je in een klaagteam heb ik wel eens gezeten.
Ja, zeker. En dan is het wij
teamleider.
Tegen de organisatie.
Ja.
Of tegen iemand.
Ja.
Ja.
En dat is ook lastig. Want dan wordt het soort, dat is ook besmettelijk, merkte ik. En dan ga je met elkaar klagen over de leidinggevende.
Ja. Ja, ik ben lang natuurlijk leidinggevende geweest. En dus ik heb allemaal teams gehad. En ik had ook mijn eigen ambulante team. En dat was, vond ik ook. Ik zat in de auto weer en zat na te denken, oh ja, wanneer stap je nou welke rol?
Mm-hmm.
Dat had ik ambulant team, echt superleuke mensen. Maar allemaal hele sterke mensen qua persoonlijkheid.
Ja.
En eerst was ik onderdeel van dat team, was ik ook ambulant hulpverlener. En daarna werd ik hun leidinggevende.
Dat is altijd even een ingewikkelde fase. Hè?
Ja, en ik ben van nature een redder. En ook aanklager, maar vooral denk ik een redder. Vooral werktechnisch. En, dus ik wilde het natuurlijk heel graag goed doen.
Ja.
En ik wilde heel graag pleasen. Ik wilde dat mijn hele team blij was. En in de eerste maanden heb je een soort gunningsfactor. Hè? Dus iedereen is zoiets van, natuurlijk Ilse, moet je het lekker doen, leuk. En,
of niet. Maar ja,
nee,
goed,
in mijn
geval
werd het me wel gegund. Ja. En iedereen vond het prima. Maar op een gegeven moment moet je het ook gaan doen.
Mm-hmm.
Dus ik ging wel eens een managementopleiding doen. Maar in het begin hadden we vergaderingen. Ja, dan was ik ineens de leidinggevende. En ik verwacht zelf van mijn leidinggevende dat zij de vergadering leiden.
Mm-hmm.
Hè, en een beetje de orde houden. Want zo'n team gaat alle kanten om.
Mm-hmm.
Maar wat ik in het begin deed, ging ik echt de redder uithangen. Dus in het team zaten natuurlijk redders, aanklagers, slachtoffers. Mensen die helemaal niks zeiden. Nou, die schaar ik even onder de slachtoffer. Mm-hmm. Maar ook hele felle aanklagers. En dan ging ik het dus allemaal lopen redden.
Mm, ja.
En ja, dat ging natuurlijk helemaal niet. Dus op een gegeven moment moest ik dus iets anders gaan doen. Ik moest letterlijk uit die drama-driehoek stappen om opnieuw positie in te nemen. Man, ik vond dat ingewikkeld.
Ja, ja. Hoe heb je dat gedaan? Oh, daar gaan we het volgende week over.
Ja, nee, nou in dit geval kan ik het wel zeggen. Want dat, ik had al veel gesprekken weer met mijn leidinggevende. En zij zei, ja, Ilse, je hebt nu een andere positie.
Ja.
En die zal je moeten innemen. Dus ik ben daar heel erg over na gaan denken.
Ja, ja, ja.
En toen heb ik uiteindelijk aan het team het drama de winnaars erin gewoon uitgelegd. En ik zei, joh, hoe gaan we dit doen? Dus eigenlijk stapte ik daarmee al eruit. Ja, om te kijken, hoe gaan we dit doen? Wat verwachten jullie van mij? Ja. Wat verwacht ik van jullie? Hoe gaan we dit samen doen?
Ja.
En soms tekende ik dan die drama driehoek van, joh, waar zitten we met elkaar? En alleen al door het met elkaar erover te hebben, beseft iedereen, ja, dit hier worden we niet blij van. Laten we met elkaar een andere manier van met elkaar omgaan en het hebben over onze uitdagingen. Ja, dat hielp mij heel erg om in die winnaarsdriehoek
te stappen. Goed, dat jij hebt toch die opleiding gedaan?
Ja, ja, een jaar zo'n masteropleiding, ja.
Ja.
Ja, super tof. Voor iedereen die dat interessant vindt, ga ergens een opleiding voor transactionele analyse doen. Want het is echt heel erg boeiend.
Ja.
Ja.
Wauw, ja, cool.
Ja, ja, hey, maar even voor jou zelf als Marieke.
Ik wilde het voorbeeld geven.
Nee, dat gaan we niet doen.
Ja, ja, dat gaan we zeker wel doen.
Dat
gaan we zeker wel doen. Maar mijn voorbeeld ging over dat je binnen 1 minuut alle drie de rollen kan vervullen.
Ja.
En het moet heel even gechargeerd, sorry mannen die luisteren, over de mannen gaan.
Oh, mag natuurlijk.
Even in heteronormatieve relatie. Hè?
Ja. Die zijn er ook nog een paar.
Die zijn er nog, ja, die zijn er nog. Is dat de man het vuilnis buiten zou moeten zetten.
Okay.
En dat je beneden komt, 's ochtends als vrouw zijnde. En dan, ja, ik chargeer echt, ik weet het, sorry.
Ja, doe maar
sorry.
Lekker.
En dat je beneden komt dat je denkt, aanklager, jeetje mineetje, hoezo heeft hij de vuilnisbak niet aan de straat gezet? Dat is toch het minste wat hij kan doen? Hij heeft 1 taak, kom op, ik heb al zoveel te doen. Ga je meteen door naar de slachtofferrol. Ik ben hier degene die de kinderen uit bed moet halen, die ze brood moet smeren, die alles moet klaarzetten. En ik moet ook nog de was doen en het huishouden. En ik werk parttime en ik moet altijd alles doen. En meteen door naar de redderschool. Weet je wat, ik doe het voortaan wel zelf. Want dan is die vuilnisbak tenminste aan de straat gezet. En dan hebben we ook niet meer dat gezeur over wie dat moet doen.
Ja, en dan allemaal in je eigen hoofd.
In 1 minuut, in 1 hoofd. In je eigen hoofd. In 1 minuut. Ja, dat is toch herkenbaar,
ja,
of niet?
Ja, fantastisch.
En natuurlijk kan dit ook in alle andere vormen van relaties.
Nee, dit
beste
is alleen
mensen.
Met mannen en vrouwen. Dit doen vrouwen niet.
Nee, die hebben weer andere dingen.
Nee, die doen dit nooit.
Oh, ja. Nee, maar ik bedoel, ja toch?
Ja.
Hoe is het eigenlijk met je date life?
Oh, nou, met dit haar, hoe gaat het hem niet worden?
Slachtoffer en aanklager in 1. Hoppatee. Okay, maar dit is dus een voorbeeld hoe het ook in je hoofd kan zijn.
Ja.
In je hoofd kan zijn in 1 minuut. Ja. Maar dit is ook vooral ook met andere mensen heel herkenbaar, denk ik.
Ja, en vooral in communicatie met elkaar.
In communicatie met elkaar, ja.
Ja, je kan het ook hebben bijvoorbeeld als ouder naar je kind. En meestal leggen we dit uit op met volwassen mensen. Maar je kan het bijvoorbeeld ook, stel je voor je hebt een kind, en of het nou een puber is van 14 of een kind van 8, die zich verveelt en of lamlendig op de bank ligt. Ik denk dat iedere ouder daar wel een
goed voorbeeld
bij heeft. Ja. En nou kan het zijn dat die 10-jarige, die ik weet niet wat ik moet doen. En jij zegt, nou, we gaan niet op een scherm. Dus
hij
kind
was net
mag
nog 8, hè?
Of 8, ja, of 6. Dat
is wel een beetje duidelijk.
Nee, het gaat erom dat het kind zich niet verveelt.
Ja.
En mag even niet iets op een scherm doen. Dat we denken, ja, dat is misschien niet altijd even goed.
Mm-hmm.
Of zo'n puber die daar maar hangt.
Ja.
Nou, dat kan iets bij jou triggeren.
Mm-hmm.
Als je het echt kan laten en je kan het bij het kind laten, dan heb je er niet zoveel last van.
Okay.
Dan denk je, ja, verveel je maar. Prima, verveling is goed. Allemaal helpende gedachten, prima. He, dan zit je eigenlijk in die winnaarsdriehoek. Maar het kan zomaar zijn dat het bij jou iets triggert.
Ja.
Nou, en voor je het weet, ga je het of allemaal dingen aandragen.
Redderen.
Zou je niet dit kunnen doen? Oh, je kan ook met vrienden dit doen. Of bel anders die. Of loop even daarheen. Of misschien kan je tekenen, puzzelen.
Zullen we samen iets doen? Ja.
Dus dat is de redder.
Ja.
Maar dan wordt er dus iets in jou geraakt,
waardoor
jij het niet kan verdragen dat jouw kind doet wat hij doet.
Ja.
Je kan ook boos worden.
Ja, ik denk
aanklagen.
Dat vaker gebeurt bij pubers.
Dat boze?
Ja, dat aanklagerige.
Oh ja?
Ja, ik denk dat ouders makkelijker gaan redderen bij kleine kinderen als in dit voorbeeld. Hè, met het vervelen van zullen we en je kan toch dit en je kan toch dit. En bij pubers word je denk ik sneller, misschien ik, geïrriteerd. Als in dat je denkt, ga nou eens iets doen joh. Ja. Ik ga dan minder snel zeggen, misschien wil je even, zullen we, misschien kan je je kamer opruimen.
Nou, ik heb het bij Eefje ook wel eens gehad hoor, toen ze een jongen was, dat ze zich verveelde. En ze mocht dan geen televisie kijken of zo. En dan dat ik 100 dingen ging aandragen.
Ja.
Echt, nou misschien wel 300. En zij vond alles stom.
Ja.
En op een gegeven moment zit je daarin en dan is het ook moeilijk. Hè? Want dan heb je kleine ramen om daaruit te stappen. En dat ik op een gegeven moment echt zei, ja weet je, zoek het uit.
Ja.
Nou, en dan werd ik boos.
Ja.
En dan liep ik weg. Of dan zei ik, joh, weet je, dan ga je gewoon lekker televisie kijken heel de dag. Nou, zo'n opmerking.
Ja.
Maar dat was allemaal omdat ik niet kon verdragen dat zij zich aan het vervelen was. Omdat ik vond dat je dat op moet lossen.
Ja.
Dus dat zegt meer iets over mijn geraaktheid dan over haar verveling.
Ja. En dat kan best hardnekkig zijn.
Ja, en vooral als je, daar komt het allemaal weer ergens vandaan.
Dat zou ik niet zeggen, ja.
Tuurlijk, als je zelf heel actief bent of vindt dat je actief moet zijn, want dan doe je ertoe of weet ik welke overtuiging je hebt. Is het heel moeilijk om verveling te verdragen.
Ja,
dus dat komt dat ergens vandaan.
Ga iets doen.
Ja, ga iets doen, want dat is goed. Ja, hoezo is dat goed?
Ja.
We zouden allemaal iets minder moeten doen, dat is eigenlijk beter. Ja, maar als je de overtuiging hebt, als je dingen doet, dan ben je goed. Dan
doe je ertoe.
Is je kind niet goed als die zich verveelt. Dus ja, het gaat snel. Ik had laatst in de training, we doen dit wel altijd in de training, leggen we het uit, omdat het ook heel vaak teamprocessen zijn. En toen zei één iemand, ja, ik doe het thuis met mijn partner. Ik zei, kom maar op, was natuurlijk wel weer een man en een vrouw. Dus die vrouw was dat in mijn training en die man.
Ze had gewoon lesbisch moeten worden, was het veel
sowieso
beter.
Alles opgelost.
Goed gekomen.
Dus deze vrouw die komt dan thuis, die heeft al de hele dag gewerkt. En die komt thuis en man lief, die was dan thuis met het kind. Jonge kinderen. En zij heeft allemaal verwachtingen in haar hoofd wat er allemaal gedaan zou zijn.
Oh,
ik moest ook al zo lachen. Dus zei ik, dat heeft hij in ieder geval opgeruimd. En heeft ook al begonnen met eten. Nou, deze man die lag op de bank. Die was iets aan het kijken. Het kind was gewoon aan het spelen. Maar het huis was ontploft. En geen eten. En de vaatwasser stond nog in dezelfde positie als in de ochtend. En zij zei, ik kwam thuis. En ik hield mijn jas aan. Zij zei, en ik ging heel passief, agressief de vaatwasser uitruimen.
En toen
zei ik zei, ja, en ik liep alleen maar, ik was alleen maar boos. En ik zei, wat ging je man toen doen? Ja, die lag op de bank en die zei, oh, ik had helemaal niet door dat je al zo bijna thuis was. Ja, die hield zich van de domme. Ik zei, oké, dus waar zat hij dan? Nou, tussen een beetje zijn redder en slachtoffer in.
Mm-hmm.
Ik zei, en toen zei ze, ja, dat heeft heel mijn avond verpest. Ik zei, joh. Ja, ik zei, ja, interessant. Ik zei, maar hoe je het dus ook zelf in stand houdt.
Ja.
En dat is natuurlijk het hele verneukeratieve van zo'n drama-driehoek.
Ja.
Ja, je zit erin en stap er maar eens uit. Hè.
Ja.
Echt ingewikkeld.
Deze moet je even opschrijven, dit voorbeeld. Want dat gaan we volgende week, willen de luisteraars weten, hoe je in dit voorbeeld naar de winnaarsdriehoek kan stappen.
Oh, van dat passief-agressieve.
Ja, dus dat je thuis komt met je jas aan, gaat staan schoonmaken.
Ja.
En hoe je daarmee om kan gaan vanuit de winnaarsdriehoek. Dat is leuk. Maar heel herkenbaar. Ik heb het zelf ook regelmatig. Ook in je eigen familiesystemen komt dat vaak voor. Ja, heel vaak voor. Uh-huh. Wat is jouw voorkeurshouding, wou ik bijna zeggen?
Voor mij?
Redder en aanklager, zei je.
Ik ben van nature. Dat komt om opvoeding. Conflictvermijdend.
Uh-huh.
Ik ben van de harmonie. Dus dan ben je nogal snel redder.
Ja. Ja.
En vroeger was ook mijn rol binnen het gezin ruzies oplossen.
Ja.
Dus dat is mijn, dat kan ik. Dus dat is natuurlijk heel erg redder. En nu in mijn leeftijd, naar mijn ouders toe kan ik heel erg weer aanklager zijn.
Ja.
Daar ben ik inmiddels ook wel voor een heel groot deel uit, gelukkig. Omdat ik dat helemaal niet wil, maar dat ik daar wel snel in kan verzanden.
Mm-hmm.
En in mijn relatie met Ilse, de andere moeder, denk ik tussen redder en slachtoffer of zo. Was zij een beetje de aanklager. En dan schoot ik in die redder/slachtoffer. Zij werd dan verbaal sterker en ik werd stiller.
Oh ja, ja.
En dan kan ik nog steeds wel eens inschieten als er nu mij iets overvalt wat ik dan niet aanzie komen. Dan kan ik ook ineens stil worden.
En dat valt onder slachtoffer.
Ja, dat valt. Ja. Ja,
dan neem je ook geen verantwoordelijkheid voor je eigen stuk. Dan klap je dicht.
Ja, klap je
dicht. Sommige
mensen
internaliseren natuurlijk en sommige externaliseren.
Ja.
Ik ben meer van de externaliseren. Dat verrast jou niet, denk ik.
Nee, dat vind ik raar.
Nee, ik...
Yes,
ik word eigenlijk zelden stil.
Zou je sieren? Nee.
Zou je eens moeten proberen, Marie?
Nee, ja. Heb je een voorbeeld van jezelf?
Oh ja. Ik heb hetzelfde, zeg maar. In mijn gezin van herkomst zit ik ook in een reddershoek. Zoals jij weet ook. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit oudste kind zijn in een vechtscheiding situatie. Uh-huh. Waarbij ik gewoon eigenlijk een beetje ging zorgen voor vooral mijn moeder en mijn zusje.
Uh-huh.
Ik heb ook wel een hele tijd gezeten of ook nog wel een beetje in de aanklagersrol. Dat ik denk, ja, stelletje. Oh, nou daar heb ik een mooi voorbeeld van.
Uh-huh.
Toen ik, denk ik, 20 of 21 was, dat ik dacht, ik ga mijn verjaardag niet meer twee keer vieren.
Oh,
Eén keer voor papa met zijn nieuwe partner en mensen die met papa goed kunnen. En één keer met mijn moeder en mensen die met mijn moeder kunnen. En dan, want ik kon er ook niet meer tegen dat ik op diploma uitreikingen, dan waren ze er allebei. Maar dan stond ik heel zenuwachtig niet te lang bij de ene te praten, niet lang bij de andere. Want dan wist ik dat er werd daar wat van werd gevonden. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is echt te redden, hè?
Ja, dat is echt redden. Ja, en toen op een gegeven moment was ik het zat.
Ja.
Toen woonde ik op mezelf. Toen zei ik, ik vier mijn verjaardag één keer. Als je wil komen, ben je welkom. En anders kom je maar niet.
Dus dat is bijna aanklager, hè?
Was heel erg aanklager.
Oh, ja.
Heel erg. Nou, wil je de letterlijke tekst?
Ja, kom op. We zijn er klaar voor.
Je oren maar dicht als je niet... Nee, ik zei, je hebt me ook ooit bij elkaar geneukt.
Oh.
Dan kun je ook best met z'n tweetjes in dezelfde ruimte zitten.
Oh, wow.
Nee, ik zat echt in de aanklager.
En heb je tegen hun allebei gezegd?
Nou, misschien alleen tegen mijn huisgenoten of zo op dat moment. Maar ik heb dat wel uitgesproken. Ik geloof dat ik nou net iets te veel respect voor mijn ouders had om dat ook tegen hun te zeggen. Of misschien heb ik het wel gezegd. Ik weet het niet meer.
Oh, wow.
Maar ik ben externaliserend, hè? Zoals je weet.
Ja.
Nee, maar dat voelde ik op dat moment echt zo als een aanklager.
Ja.
Maar meestal is... Dus ik zit in dezelfde hoekjes als jij.
Ja.
Ik kan niet tegen slachtoffers.
Ja.
Types. Dat is mijn allergie.
Ja. Want wat gebeurt er dan?
Dan word ik ook geraakt in kindstukken. In kindsdelen. Zoals ik vroeger, wat ik vroeger heb meegemaakt. Dus ik denk altijd bij mezelf. Je maakt er wat van.
Ja.
Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dus of maak er wat van. Maar neem verantwoordelijkheid voor je eigen stukken.
Mm-hmm.
Dat is heel erg een overtuiging die ik heb.
Ja.
Dus zit ik heel snel in de redders of in de aanklagershoek.
Ja. Als mensen dat niet doen?
Als mensen slachtofferrol zitten. Mm-hmm. Ja, nee, ligt eraan als jij zegt, ja, maar mijn kapper, dat kan ik helemaal prima hebben. Maar als
dat is
mensen
niet het slachtoffer.
Nee, dat is gewoon niet.
Nee.
Dat is gewoon niet. Nee, maar als even een makkelijk voorbeeld. Iets wat gewoon niet, wat je gewoon zegt van, ja, nou het regent en ik heb geen vervoer en ik moet weer, ik moet altijd met de fiets en ik word altijd helemaal nat. Dat kan ik prima hebben.
Mm-hmm.
Maar als het een soort van basistoon wordt van jouw bestaan.
Ja.
Of dat je eigenlijk nergens, dat het een soort excuus wordt om verantwoordelijkheid te nemen in stappen die je kunt zetten ten behoeve van je eigen toekomst.
Ja.
Dan vind ik het ingewikkelder worden.
Ja.
Want dan denk ik altijd, hallo. Dan schiet ik in de aanklager.
Ja.
Nee, dan schiet ik eigenlijk altijd in de aanklager. Bijna nooit in de redder.
Nee, want je gaat ze dan niet helpen. Ongevraagd.
Dat heb ik veel te vaak gedaan vroeger.
Ja, dus je wordt eigenlijk meteen boos. Ja, omdat dat je trigger
ik,
is.
Ja, nu denk ik vanuit mijn trigger van nee, ik ga niet voor de ander zorgen. Je gaat zelf maar staan op je eigen voeten en je loopt.
Ja.
Waar wijzen van. Ik voel hem. Je voelt hem, hè? Ja, ik voel hem echt zelfs.
Ja.
Het is echt een rode knop zelfs.
Ja.
Want ik denk, nee mensen.
Ja.
Dus als ik merk dat ik daarin zit, dan moet ik heel bewust dus naar de winnaarsdriehoek gaan.
Ja.
Want anders schiet ik erin.
Ja.
Herkenbaar?
Ja. Nou, ik herken het vooral van de inschieten is... redders zijn vaak ook hele lieve mensen. Mijn ouders zijn hartstikke lief, maar die kunnen wel mij dan in die aanklagershoek duwen.
Mm-hmm.
Die,
vanuit de redders.
Vanuit de redders. Ja, dus dan ineens een positie innemen en dan een oplossing aandragen. Dat ik echt denk, hoe verzin je het? Verzin je het? Echt, hoe verzin je het? Dat je ongevraagd voor mij iets gaat oplossen. Dat, hoe?
Ja, die heb ik ook. Ja. Die kan mijn vader ook doen. Mijn vader kan dan bijvoorbeeld ook iets zeggen. En dan, je moet, zegt hij dan, je moet deze en deze verzekering nemen. Of je moet echt, hij doet dat minder hoor. Maar hij deed dat best wel uit liefde en goed bedoeld. Was ik ook meteen pis, zei ik. Ja. Dat kan ik heus zelf wel.
Ja, want bij mij roept het heel erg op. Van, ja, ik ben gewoon volwassen en laat me met rust. Terwijl bij mijn zus, ik heb natuurlijk twee zussen. Mijn oudste zus, die zegt heel vaak, fijn, dankjewel. Terwijl ik en mijn jongste zus, wij worden woest. Dus dat is ook iets waar...
Zo interessant, toch?
Echt, vind ik ook al heel boeiend. Dat ik echt denk, ja, waar bemoei je je mee?
Ja.
Echt, waar bemoei je je mee?
Wat heerlijk dat jouw zus dan wel kan zeggen, bedankt. En er misschien niks mee doet.
Nee, maar gewoon die heeft er ook geen last neutraal van. Of ze doet alsof ze geen last van heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ogenschijnlijk denkt zij, joh, laat ze. Boeien. Prima.
Laat die mensen lekker.
Ja, laat ze.
Is toch lief?
Ja, dat is toch lief? En ik denk echt, wauw. Doe normaal.
Ja.
En tegenwoordig, maar goed, dan gaan we het eigenlijk wel hebben over die winnaarsdriehoek. Doe ik dat gelukkig anders. Want ik ben niet trots als ik in die aanklagershoek zit. Naar mensen die ik lief heb, wil ik dat liever niet. En dan word ik ook cynisch en sarcastisch.
Oh ja?
Och, man. Ja. Ja, dan vind ik mezelf geen leuke versie. Nee, en dan denk ik ook wel eens als ik 's avonds in mijn bed ligt, dit moet ik anders doen. Dit moet ik echt anders doen.
Ja, dat is omdat je onaardig wordt.
Ja, word ik heel in die aanklagershoek ben ik heel onaardig. Zacht uitgedrukt.
Ja, ik herken hem ook wel in mijn partnerrelatie. Dat als bijvoorbeeld Mark komt uit een gezin waarbij hij... heel erg helpend is geweest ook voor zijn ouders en zusje. En die zijn nog steeds bij elkaar, die ouders. En die heeft een heel andere jeugd gehad dan ik. Mm. En hij is heel handig ook. En ik ben heel erg zelfstandig opgevoed. En eigenlijk ook een beetje vanuit de overtuiging, zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man. Zowel niet emotioneel, financieel als praktisch. Zorg dat je onafhankelijke vrouw bent. Dat is eigenlijk de ondertoon die ik heb meegekregen. En dat vind ik nog steeds heel prettig hoor, die rol. En ik ben ook heel handig en ik kan ook heel veel. Maar toen ontmoet ik dus een man, of werd ik verliefd op, is ook nooit toevallig, hè, op een man die heel veel voor mij ging doen. Dus ik stond met als voorbeeld, ik stond zelf in ons nieuwe huis de gordijnrails te boren, de gordijnrails op te hangen. En Mark kwam binnen, nou, die kreeg een rolberoerte, want een vrouw ook nog eens,
is hij
hoort echt niet te klussen.
Oh, wauw.
Ja, of in ieder geval niet handiger te zijn dan hij. En ik vond het heel ingewikkeld.
Jij expres verkeerd boren. Ja. Om toch een beetje te pleasen.
Om weer te redderen. Maar dus het is heel ingewikkeld dat ik word eigenlijk al geïrriteerd. Nu niet meer, want nu kan ik het vanuit de winnaarsdriehoek vaak. Behalve als ik een klein raam heb. Maar als hij bijvoorbeeld iets voor mij wil doen, dan kan ik heel snel geïrriteerd zijn te zeggen, ja, dat kan ik zelf ook wel. Dat kan ik zelf. Hoezo moet jij dat voor mij doen? Dat kan ik zelf ook wel. Dan word ik,
opstandig.
Ik word stampvoetend van, hoezo ga jij dat voor mij regelen? Dat kan ik heel goed zelf. Hoezo? Ja. En eigenlijk komt daar nog onder, denk jij dat ik dat niet kan of zo?
Ja. Bewijsdrang.
Bewijsdrang. Ja. En die komt ook natuurlijk weer vanuit school, vanuit de basisscholen ervaring die ik heb gehad, waarin ook echt gezegd werd van, ja, jij bent eigenlijk te dom. Om whatever te doen. Ja. Om zelfstandig uit je ogen te kijken. Dat werd toen net niet gezegd. Maar dus ik heb die bewijsdrang.
Ja.
Die komt daar in die driehoek ook nog wel eens naar voren. Dat Mark heel lief iets voor mij wil doen. En dat ik echt zeg, hoezo denk jij dat ik dat zelf niet kan of zo?
Ja, met natuurlijk ook het risico dat je door al die overtuigingen hoge eisen gaat stellen aan anderen.
Vooral aan mezelf dan.
Maar. Ja.
Ja, maar ook aan anderen, ja. Want dat voorbeeld wat jij net gaf, dat je thuis komt en dat er allerlei dingen die in je hoofd zaten nog niet zijn gebeurd, die herken ik ook.
Ja.
Ik denk veel luisteraars.
Ja, dat denk ik ook.
Een partnerrelatie.
Ah, maar het gaat zo snel.
Ja. Hey, kan je nog even, één voordat we afsluiten, want ik denk dat het wel helder is, nog één voorbeeld geven in opvoedsituaties. Hoe ouders en kinderen in een drama-driehoek terecht kunnen komen?
Ja, ik denk dat het nog sneller gebeurt met je partner.
Ja, hè?
Dus dat ja. Ik zou daar als eerste op focussen. Ja. Want heel vaak is dan één ouder, en of dat nou de man of de vrouw is, dat maakt echt niet heel veel uit. Eén ouder is de fixer, de redder. En de andere ouder die gaat veel meer op zijn of haar strepen staan. Dat wordt dus de aanklager.
Mm-hmm.
En voor je het weet, gaat de ene ouder het oplossen voor het kind, omdat de andere ouder te fel. Nou, ik zal even een voorbeeld geven van mezelf. Dat is misschien nog... sowieso eerlijker ook en misschien nog duidelijker. Ilse kan, de andere moeder, mijn ex, kan heel goed discussies voeren. Met iedereen. Dus ook met onze kinderen. En ik heb dat nooit zo geleerd. Mijn ouders deden dat niet.
Ja, want
niet.
Jij was van het harmoniemodel.
Ja en ik kan me eigenlijk ook niet... Ze leus al discussies hebben gehad, maar ik kan me dat niet zo goed herinneren. Mm-hmm. Dus een pittige discussie is voor mij, in mijn hoofd, heel snel ruzie.
Mm-hmm. En spannend en, ook?
Ja, dat kan ook echt spannend zijn.
Ja.
Maar ik heb het nooit geleerd. En ik wil heel graag dat onze kinderen dat wel leren.
Ja.
Dat is mijn volwassen hoofd. Die denkt, ja, het is goed.
Ja, het is dat prima om een lekkere discussie te voeren. Ja.
En daar worden zij weerbaar van. En dan komen ze dat wel.
Mm-hmm.
Ik kan het niet. En inmiddels kan ik het wel. Maar het is niet mijn lievelings.
Nee, ik zie het jou ook niet zo makkelijk of
snel.
Nee,
doe ik ook niet zo. Nee. Want ik vind heel veel dingen echt ook prima.
En onbelangrijk om discussie over te voeren. Ook. Ja.
Maar goed, zij kan dan echt discussie voeren. Nou, bijvoorbeeld met Imre. En die is nu natuurlijk al 16. Maar goed, dit doet ze dan al wel een tijdje. Zij kan dan zulke pittige discussies voeren. En hij is dus ook dan kan echt ook pittig zijn. Mm-hmm. Eigenlijk vind ik dat soms heel leuk om te zien. Maar mm-hmm. ik vind dan dat er zo'n punt komt dat ik eigenlijk vind dat zij moet stoppen.
Ja, ja.
Maar dat is mijn ongemak.
Ja.
Dus ik heb alles dat ik het dan ging fixen of ging redden. Mm. Terwijl er eigenlijk niks te redden viel. Hè, want dat was gewoon discussie, was geen ruzie.
Mm-hmm.
Maar ik voelde dan immers ongemak. Maar dan weet ik helemaal niet of dat zo is. Want het kan mijn projectie naar hem zijn.
Mm-hmm.
Ik voelde me vooral ongemakkelijk. En ik wilde dan dat het stopte.
Ja.
Dus dan ga ik redderen door af te leiden. Bijvoorbeeld een ander onderwerp erin te gooien.
Of hem te helpen? Deed je
hem helpen, juist ja. Zeker ging ik antwoord geven voor hem.
Ja, ja.
En dan werd Ilse boos op mij. En zei, laat hem zelf antwoord geven.
Ja.
En dan voelde ik me in een hoek geduwd. En zei ik, ja maar. Nou, dan ging ik het voor immer opnemen.
Mm-hmm. Ja.
Hij ging dan of weg of bleef zitten of deed niet meer mee. Weet ik wat er dan eigenlijk met hem gebeurde. Maar uiteindelijk had ik dan een soort ruzie met Ilse. Omdat ik het voor hem op ging lossen.
Ja.
Terwijl hij mij niet vroeg, mama lost het voor mij op.
Nee. Plus je leert hem eigenlijk... Door niks te zeggen, leer je hem ook ermee om te gaan met zulke mensen.
Ja.
En zijn eigen grenzen te voelen.
Ja, en dit is gewoon zijn moeder. Dus zij zal nooit te ver gaan. Ja. En zij weet heel goed wat ze doet. En maar wat ik wel... daarna hebben we daar dan echt al over gehad. Zij zei, ik vind het niet fijn als je dat doet.
Nee.
En toen zei ik, ja, maar ik word er heel erg ongemakkelijk van. En ik vind het niet fijn. Want ik vind dan ook wel eens dat je daarin wat feller bent dan dat wenselijk is. En toen zei ze, ja, maar ik stop echt wel op tijd. En ik zei, ja, dat weet ik ook. Dus nu hebben we afgesproken dat als zij dat doet, dat ik wegga.
Ja, wat een goeie. Ja.
Zodat ik, en ik ga dan niet echt weg. Ik ga dan de vaatwassen doen. Ik ga dan dingetjes doen.
En in ieder geval, en je bent geen onderdeel meer van
het
gesprek.
Nee, waardoor het hun discussie is. En ik me eruit haal. Mm-hmm. Mijn ongemak. En dat is niet zijn ongemak.
Nee.
En hij kan het echt heel goed. En hij vindt het ook leuk om te doen. Dus het is,
ja,
het zegt
het echt
alles
van jou.
Over
ja,
mij.
Het zegt van jou. Ik heb ook nog wel een mooi voorbeeld van gescheiden ouders. Die dan, dat een van de twee, het kind komt dan terug van een periode bij de andere mm-hmm. ouder. In gezinnen waar ik gezinsbehandelaar ben. En dan gaan de ouders, dan klagen ze of ze zijn, of vanuit slachtofferrol of vanuit de klagersrol komen ze thuis bij de ouder, bij de andere ouder weer.
Mm-hmm.
En dan willen die ouders het gaan fixen.
Oh ja.
Of compenseren.
Oh ja.
Van ja, het is ook helemaal niks met jou. Vader of moeder of verzorgende. En dus mag je vanavond extra lang opblijven. Of bij mij in bed. Of dat is eigenlijk ook een ex-partner vorm van de drama driehoek.
Ja.
En daar hoor je natuurlijk heel veel in ex-partner problematiek. Ja. De aanklager en de slachtoffer.
Ja, naar elkaar toe.
Ja, naar elkaar toe.
Klopt.
Oké, helder denk ik.
Ja, hartstikke helder.
Jullie huiswerk... Jullie huiswerk is, ga eens eventjes, als je het leuk vindt, hè, dan zou ik je willen uitnodigen om eens te kijken bij jezelf van, in welke hoeken herken ik mezelf in een bepaalde situatie? En dan, als je dat dan voor jezelf opschrijft of bedenkt. Dan kun je volgende week, nee, over 2 weken, als de nieuwe aflevering er is van de winnaarsdriehoek, jezelf helpen met zo'n situatie om hem naar de winnaarsdriehoek te trekken. Superleuk.
Ja. Dus ga maar aan de slag de komende 2 weken.
Ah, als je leuk vindt, hè. En ja.
Ben vooral eerlijk naar jezelf toe, waarin je wel eens instapt. Want dit is zo menselijk en zo alledaags.
Ja.
Dat het heel veel oefenen vraagt om er uiteindelijk uit te stappen. Maar ga eerst maar eens lekker erkennen.
En herkennen.
En herkennen waar je er middenin zit.
Ja,
en met
echt,
wie.
Ja, het kan zelfs al tijdens het boodschappen doen zijn.
Och,
in de rij, ik sta altijd in de verkeerde rij.
Ja.
Dat is toch ook een slachtoffer?
Ja, zeker.
Ik zei, als zeker. Ik pak altijd de verkeerde rij.
Zeker.
De langste rij.
Ja.
Of ze moeten mij er altijd uitpakken bij de douane. Of
ja.
Nou ja,
bij de zelfscankassa.
Bij de zelfscankassa, ja. Oh, dat heb ik wel altijd.
Oh,
maar ik word dan boos.
Ja. Ja, laat je boodschappen staan. Van, dat hoef ik ze ook niet meer.
Van wie zou auto's dat toch hebben? Jo, ik weet het
al
niet.
Al die kwartjes. Lekker luisteren, mensen. En veel oefenplezier, zou ik zeggen.
Inderdaad. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Superleuk. Laat ons vooral weten wat je van deze uitzending weer vond.
Ja, en waar jij zit in de drama-driehoek. Ja. Oh, geef voorbeelden alsjeblieft, mensen.
Ja, geef ons leuke voorbeelden van de drama-driehoek. En tot over 2 weken.
Doeg!